Welkom bij de studie over pijn. We hebben wel wat schroom gehad om deze studie te gaan maken, om deze studie te doen. Waarom? Omdat het heel erg voelt alsof je tekortschiet op het moment dat je een studie maakt over dit onderwerp. Er zijn zoveel verschillende soorten mensen, zoveel verschillende soorten pijn, dat je eigenlijk niet iets heel erg algemeens kan zeggen. En dat er heel veel te zeggen valt, persoonlijk, naar mensen. Of soms juist alleen maar stil te zijn en een arm om iemand heen te slaan. De reden waarom we het toch doen is dat we daarin wel een stukje onderwijs willen geven. En juist dus dit ook willen onderwijzen. Je kan niet een vaste regel maken van oké, zo ga je om met pijn. Dat gaat gewoon niet. Maar ja, ook daar is dan weer een stukje onderwijs over nodig. Dus we hebben toch de stoute schoenen aangetrokken en willen daar een stuk onderwijs over geven. Als het gaat over pijn, een van de eerste dingen die Bijbels dan te binnen schiet, is het stuk dat Jezus als Messias komt en met enige regelmaat benoemt van de Messias zal lijden. En dan na 3 dagen weer opstaan. En ergens lijkt het alsof dat niet binnenkomt bij de discipelen. Alsof ze dat horen, maar zo van, ja, maar dat hoort zo niet. Want jij gaat gewoon in Jeruzalem op de troon en eind goed al goed. Dus ze kunnen het simpelweg en niet plaatsen van hoe dan wat dan. En het past niet bij het plaatje waar de hoop op lag. Van dan gaat de Messias komen en die gaat een nieuw koninkrijk stichten. En dan zijn we vrij en vrij van onderdrukking. Ja, en daar hoort het niet bij dat een koning lijdt. En ja, zelfs Paulus schrijft later in Korinthe, als Satan had bedacht wat dit had betekend, dan hadden ze Jezus nooit gekruisigd. Dus niemand kon bedenken wat dat lijden zou zijn. En toch zegt Jezus dat heel duidelijk, ik moet lijden. En hij is daar ook wel eerlijk over naar zijn discipelen. Van als je mij volgt, het betekent geen happy, happy, joy, joy life. Absoluut, je leert een vreugde kennen die alles te boven gaat. Maar het betekent niet dat je leven constant fijn is. Het betekent dat je uit je comfortzone stapt en regelmatig blijft stappen. En een mijl verder loopt, een wang toekeert en een jas weggeeft. Dus je eigen comfort leert op te geven voor een ander doel. En dat het niet meer om jou draait, maar om jou en God en de ander. Dus er wordt een hele ander samenspel. En ik denk dat wat wel belangrijk is, is om te weten dat er staat ook geschreven dat God ons niets meer zal geven dan we dragen kunnen. En ik zie regelmatig om me heen ook christenen die zeggen, ja, God zal me niet meer geven dan ik kan dragen. En ondertussen hebben ze het veel te veel om te dragen. Als je kijkt naar ziekte, naar mantelzorg, naar van alles wat kan spelen in de mensenleven. En de pech die zich op kan stapelen. En wat belangrijk is om daarin te zien dat God zal jou nooit vragen meer dan je aan kan als het gaat om het werk in het koninkrijk. Maar de wereld, andere mensen, misschien zelfs jijzelf, die kunnen absoluut te veel van iemand vragen. Die kunnen mensen overspoelen met informatie, met prikkels, met emoties, met ellende. En daarin is het belangrijk om goed te kijken naar welk beeld heb je. Is alles wat er gebeurt, komt dat van God? Of zit dat anders in elkaar? Nou, als je daar meer nog in wil verdiepen, we hebben ook een studie over Gods wil. Dan verwijs ik je daarnaar. Dan hou ik het nu voornamelijk bij het onderwerp pijn. Maar ik denk dat dat wel ook echt een belangrijke is. Dat je een goede focus hebt op, maar wie is God? En wat kan ik van hem verwachten? En wat kan hij van mij verwachten? En hoe vraagt hij dingen van me? En wat is dan overvraag en van wie komt dat dan? Als we naar ons mensen kijken, dan denk ik dat een mens het liefst pijn vermijdt. En er zijn verschillende soorten pijn. Je hebt fysieke pijn, je hebt bijvoorbeeld iets gebroken of er is iets kapot of er zit iets in de weg in je lichaam. Of in een lichaam, of niet jouw lichaam zijn. Laat ik vooral leven en de heelheid over jouw lichaam uitspreken. Er kan fysieke stress zijn. Stress is echt iets wat, denk ik, onderschat wordt aan hoeveel schade dat kan geven. Hoeveel dat doet in een brein, hoeveel dat doet in relaties. En stress kan dus ook door trauma. Dat is ook een soort van stress. Dus ook stress kan er verschillend uitzien. Iets spannend vinden, iets nieuws spannend vinden. Tot aan ernstig trauma. En zodra je wat ruikt, hoort of voelt, weer vol in de stress kunnen schieten. Fysiek, je hebt ook verandering. Hè, groeipijnen, verandering dat je moet schakelen in je lichaam. Hormonen, zowel bij man als vrouw, kunnen absoluut van invloed zijn. Bij vrouw heb je ook nog zwangerschap, bevalling en de periode daarna. Dus er zijn allerlei fysieke dingen die kunnen spelen. En ook daarin is er denk ik al verschil van als je bidt voor genezing, om te kijken van, willen we vluchten van de pijn of is er gewoon iets kapot wat heel moet? Want simpelweg bijvoorbeeld bij een bevalling, ik vind niet nodig dat het enorm veel pijn doet en heel heftig is. Maar ergens is het wel heel intens krachtig gevoel wat die spieren doen. En dat je lichaam dat kan registreren als pijn. Je kan dus gewoon daar de pijn omarmen en dat doorstaan. En ik heb dat zelf moeten leren. Maar dat kan dus. En dat is ook wel weer echt tamelijk briljant dat we dat kunnen. Maar wat ik al zei, ik denk dat de meeste mensen het liefst weglopen van pijn. En als we ons lichaam weer gaan zien als, maar die zenuwen, die waarschuwen ons, die zijn echt heel, heel waardevol. En als je dan pijn hebt fysiek, dat je kan zeggen, oké, dankjewel. Ik heb het gevoeld. Ik stuur de pijn weg in Jezus' naam en ik ga handelen naar wat nodig is. Dus ik bouw of een stukje veiligheid in. Of ik moet toch echt mijn spieren meer trainen, zodat mijn knieën, mijn gewrichten of mijn rug, dat die niet alles hoeft te tillen, maar dat mijn spieren dat doen. Dus ik ga tijd investeren in een gezond lichaam. Of dat je, weet ik veel, darmklachten hebt en... er zijn genoeg mensen die bijvoorbeeld last hebben van melkproducten, varkensvlees of bepaalde kolen. Dat je even tijd investeert in van, hoe is mijn eetpatroon? Hoe ben ik met suikers bezig? En heel vaak zitten daar al dingen in dat je als je een stapje maakt in goed voor jezelf zorgen, voorkom je pijn. Dus bidden voor pijn is absoluut iets moois, maar je moet niet je hersenen erbij uitzetten. Het is als een kind valt, dan bid ik gewoon voor het kind dat de pijn weggaat. Maar als een kind zich volstopt met snoepjes en kotsmisselijk is en pijn in zijn buik heeft, dan wil ik het kind ook wat leren. Ja, niet alleen maar bidden dat de pijn weggaat. Dat is ook niet dat ik zeg, ik ga nou een uur wachten met bidden voor jou, totdat je echt hebt gevoeld dat je dit niet meer wil. Dat is in principe niet nodig. Ik denk dat je dan meer de kant van straf op gaat. Terwijl de ervaring, al is het een paar minuten, is al intens zat. Want pijn onthoud je over het algemeen best wel. Dus als er iets aan de hand is, ga wel goed kijken wat is er aan de hand. En wat is wijsheid? En wat het mooie is van bidden voor genezing, dat het... Als het ten eerste natuur wordt, dan zie je gewoon ook weer regelmatig gave dingen gebeuren. Maar wees ook niet bang om gewoon echt reëel te kijken van de EHBO-modus van wat is er nu nodig. En niet alleen de eerste hulp, maar ook echt uitzoeken van hey, kan ik hier preventief tijd in investeren waardoor ik voorkom dat ik deze pijnen heb. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor stress. Dat stress is iets wat echt wel heel heftig kan zijn. Het kan ook kleiner zijn. Het kan hoofdpijnen geven. Maar ook als er spanningen zijn. Bij de een gaat het in de maag zitten. Bij de ander in de darm. Bij de ander in de rug. Je hebt ook heel veel mensen die last krijgen van gewrichten. Als er bepaalde conflicten niet zijn uitgesproken. Of bepaalde bitterheid is. Ik heb zelfs van een Duitse arts, die leeft niet meer, maar dat vond ik wel interessant, dat hij aangaf van, hey, ik heb het idee dat zelfs er een link is met een heel aantal soorten kanker, als het gaat om onopgeloste conflicten. En ik denk echt dat er wordt steeds meer bekend in de wetenschap als het gaat om stress en wat het doet in het brein en hoe dat dingen blokkeert en dat het brein ook weer het lichaam aanstuurt, dat weten we al wel. Maar dat dus ook effect kan hebben op hoe cellen zich verder ontwikkelen. In positieve zin en in negatieve zin. En wat je in de medische wetenschap ziet, is dat het aardig verzuild is. Dus als jij komt voor je nieren, dan wordt ook naar je nieren gekeken, niet naar je hersenen. En ik hoop en bid dat daar steeds meer samenwerking weer gaat komen. Dus dat de medische wereld ontzuilt. En dat het meer weer multidisciplinair wordt van, goh, iemand heeft last van het een of ander. En we gaan gewoon ook weer naar het hele lichaam kijken. Omdat het lichaam is één geheel. Het is echt ideaal om alleen naar één orgaan te kijken. Omdat het staat met elkaar in verbinding. En soms zijn het kleine dingen en dat artsen het wel zien gezegd van, nou, dit is echt specifiek hier. Maar ik denk dat onderschat wordt wat stress doet. Wat ik ook heb gezien is dat heel veel mensen zich dan persoonlijk aangevallen voelen. Van als er gezegd wordt, het zit tussen je oren, wordt er dan gezegd. En dat we daarin weer leren kijken van, ons brein heeft gewoon heel veel invloed. En jouw brein is een orgaan, het is nog niet wie je bent. En dat het persoonlijk aangevallen voelen, dat ligt denk ik complexer. Daar kom ik zo nog op terug, want dat heeft ook te maken met een bepaalde pijn. En het is ook zo dat mensen bijvoorbeeld wel beschuldigd zijn van, het zit tussen je oren en dan bleek er gewoon echt iets te zitten in het bloed. Of concreet aan de hand zijn, alleen de arts kende het nog niet. Nou ja, daarin is denk ik ook de uitdaging voor ons mensen om te blijven zoeken, om oprecht te kijken, om ook je plafonnetje eerlijk te durven aangeven. Van, nou, ik weet het niet. En dan niet je hypothese als waarheid op de ander leggen. Maar gewoon met elkaar open blijven zoeken. En het gesprek aan blijven gaan. En ook eerlijk kunnen zeggen van, ja, ik weet het niet. En dat zijn ook van die, ja, dat kan oprecht pijn doen. Dat je het niet weet. Maar ook daar zie ik, dat is meer het mentale stuk. Mensen vluchten voor pijn. Mensen vluchten voor conflict. Terwijl het conflict er wel is. Hè? Het is de roze olifant in de kamer waar we niet over mogen praten. Maar ik denk dat juist een van de dingen als het gaat om uit je comfortzone stappen. De oproep in de Bijbel is juist om dat soort dingen wel te gaan bespreken. En ja, ook al is dat spannend, ook al doet het pijn, ook al heb je kans om gekwetst te worden, dat je het wel gaat doen. Ik was bezig met een rijtje van welke soort pijn heb je. Dus je hebt fysiek, breukenpot, iets in de weg, fysiek stress in alle maten soorten, fysiek verandering, groeihormonen, zwangerschap en dergelijke. Wat ook pijn kan doen is verandering. Verandering die van andere baan, andere school, verhuizen, relaties die overgaan, verlies, noem maar op. Voor sommige mensen is verandering zelfs al heel heftig als meubels anders staan, Het kan in hele kleine dingen zitten. Nou, je hebt zintuigelijk. Je hebt je voelen, je huid voelt. Je tast, je reuk, je smaak, je gehoor, je zicht. Ook daarin kunnen mensen pijn ervaren. Dus het licht dat te fel is. Geluid dat binnenkomt, wat zeer doet. Hè? Die vingers op het schoolbord. Het krassen van een vork op een bord. Maar ook bepaalde muziek. Geuren die heel penetrant kunnen worden ervaren. Smaak of structuur van voedsel. Dat je toch echt gewoon niet door je keel kan krijgen. Nou, misschien heb jij nu een paar dat je denkt, hey, dat heb ik wel. En dat kan denk ik in mate van nou, niet zo prettig tot aan soms serieus pijnreacties geven. Zo is bijvoorbeeld ook kietelen iets. Dat zit, meestal is het heel leuk, maar voor sommige kinderen of mensen is het ook een soort van pijnlijk. Nou, dat zit ook in de hersenen, dat bij elkaar. Dus dat is ook weer niet heel gek. Maar zo nauw kan het zijn dat het voor de een heel leuk is en lachen, gieren, brullen. En voor de ander als echt pijnlijk. Of als het te lang doorgaat of bepaalde plekken, dat het dan pijnlijk wordt. Nou, relationeel, ik noem het al bij verandering, maar relationeel, ja, dat kan heel sterk zijn, heel krachtig, heel opbouwend. Maar het kan ook heel destructief zijn of in kleine dingen pijnlijk zijn. Ruzies, meningsverschillen, niet gezien voelen of worden door elkaar. Grapjes. Heel vaak zijn er grapjes die de ander. Het is een beetje sarcasme of cynisme. En dan kan je, als je de cultuur hebt, met elkaar heel erg over om lachen. Ik denk dat toen mijn man en ik elkaar leerden kennen, dat we dat heel veel deden. En elkaar daarin ook wel vonden om lekker harde grappen te maken. Maar dat we in de loop van de tijd ontdekten van, hé, maar dat is echt ook wel gewoon niet positief. Dat je nou, met regelmaat zulke negatieve dingen over elkaar uitspreekt. En als we geloven dat woorden kracht hebben, ja, laten we die woorden dan positief gaan gebruiken. En ook in onze humor het positief oppakken. En ik denk dat het soms een beetje voelt als van, oh, worden we van die saaie christenen. Die humorloze grijze sokken. Maar nou, dat valt gelukkig mee. We lachen nog heel veel. Maar niet meer ten koste van elkaar. En nou, ook hoe praat je over je kinderen? Hoe spreek je over elkaar? Wat voor opmerkingen maak je? Hoe vriendelijk zijn ze? En het is heel leuk dat jij erom kan lachen. Maar ja, hoe wil je omgaan met je spraak, met je woorden? Dus dat is wel iets waar je zelf over na kan denken. Dat het is misschien niet dat jij de pijn hebt, maar nou, mogelijk de ander wel. Of dat het iets kan worden wat pijnlijk gaat worden. En het kan ook zijn hoor, dat je in een cultuur zit en dat de ander zegt, nee hoor, doet me niet pijn, doet me niks. Dat kan, maar dan vraag ik me af van, doet het echt niks? Of zijn mensen afgestompt? En hoe is het achter de deur op het moment dat niemand kijkt? Hoe zitten dan mensen dan in elkaar? En hoe zelfverzekerd zijn ze? Hoeveel eigenwaarde is er? Ik kom er ook nog op relationeel zeker ook nog even op terug. Een andere pijn is bijvoorbeeld afscheid. Als je afscheid moet nemen van iets. Als je iets voorbij gaat. En ik denk dat we allemaal wel helder hebben van, als je verhuist of ander werk of iemand overlijdt. Dat soort afscheid. Maar eigenlijk is afscheid bij elke verandering. Omdat je bij elke verandering laat je ook iets los. Laat je iets achter. En ga je iets nieuws beginnen of mee door. Dus verlies en afscheid is iets waar we mee om moeten leren gaan. En dat heeft dus niet alleen maar te maken met de dood. Het heeft ook echt te maken met verandering. En uit je comfortzone stappen betekent dus comfort achterlaten. En dat betekent dus verlies en afscheid. En ja, dat is denk ik wel echt wel interessant om eens op te gaan kouwen van, hey, hoe is dat voor jou als jij uit je comfortzone moet, als er verandering is, is dat voor jou iets wat je wat oké is? Is dat heel erg lastig voor je? Kun je dat verdragen? Zie je het nut ervan in? Dat is ook wel eentje. En soms stap je echt wel even in het onbekende, in het diepe. En ja, moet je, denk ik, er maar op vertrouwen. Ik denk dat dat vaak het gevoel is. Maar ik denk dat daarin ook hè, als je al het over geloof hebt, dat daar een heel stuk geloof komt. Dat je ziet van, hey, iemand is mij voorgegaan. En ik kijk naar Jezus en wat hij heeft gedaan. Ja, dat wil ik ook gaan doen. Alleen dan moet ik stappen gaan maken. Ja, geen idee wat me dan gaat gebeuren. En dan moet ik controle loslaten. En controle geeft vaak zekerheid. En zeker op het moment dat mensen wat minder veilig gehecht zijn, dan is controle absoluut iets waar je aan vasthoudt. En om dan dat los te laten, nou, dat is best heel spannend. En dat kan echt heel veel pijn geven, zowel mentaal als fysiek. Het kan veel stress geven. Als je het hebt over pijn, dan is het denk ik de kunst dat we met elkaar leren kijken naar wat voor pijn is het. Hoe gaan we ermee om? Kunnen we hier sterker in worden? Kunnen we hier doorheen? In de plaats van dat we het gaan vermijden. En ik zou, als je naar je eigen leven gaat kijken, van, hé, waar vermijd ik pijn? Niet gelijk zeggen, oké, ik ga nooit meer pijn vermijden. Maar maak haalbare stappen. Ga gewoon kijken, oké, ik wil eerst bijvoorbeeld letten op mijn grapjes. Of ik wil, als ik iets verander, dat ik het ongemakkelijk vind of niet prettig, maar dat ik daar mee oefen, dat ik steeds langer oké ben met dat gevoel dat het erbij hoort. Dat ik gewoon kijk, oké, wat laat ik nu los? Wat ga ik nu veranderen? Oké, we gaan de meubels anders zetten. Nou, dat voelt een tijdje ongemakkelijk, omdat ik dat niet gewend ben, maar die gewenning, ik weet dat gewoon kan komen. Nou, zo kan je van kleine tot grote stappen, net wat bij jou past, kijken van hoe kan ik het oprekken? Hoe kan ik mijn frustratietolerantie gaan rekken? Dat je steeds iets langer kan blijven in dat moment, zonder dat er meer stress bij komt. Dus dat je een stap kan zetten, stress op voelt komen, daar blijft tot de stress weer daalt. En merkt, oh wacht, ik ga niet dood, er is niks aan de hand. Mooi. Nou, dan ga je nog een stapje zetten. Komt er weer een beetje stress op en dan blijf je daar wachten. Oh wacht, ook hier ga ik niet dood. Oké, heel fijn. En misschien denk je nu van, oh dat klinkt wel een beetje in het uiterste van, oh ik ga niet dood. Maar dat is wat die stress doet. Die stress die zegt van, paniek, als je pijn hebt ga je dood. En dat je eigenlijk jezelf weer moet trainen. Ja, dat is niet waar. Dat is gewoon dat is een alarmsysteem die te hard gaat. En die niet nodig is. En op het moment dat je merkt van, hey, ik raak mezelf kwijt. Of er gebeuren allemaal dingen. Of ik heb dan echt fysiek pijn. En ik krijg er buikpijn van. En nou, doe een klein stapje terug. Maar stop niet met dat proces en die frustratietolerantie oprekken. Want anders blijf je de rest van je leven van alles vermijden. En vermijden heeft ook zijn prijs. Daar kom ik straks nog op terug. Dus hoe gaan we om met pijn? Ik denk dat, het was hier van de week aardig warm weer. We hebben dan in de tuin een zwembadje opstaan. En dat is heel lekker qua verkoeling. Maar het kan ook, zeg maar als ze met z'n allen in het zwembadje springen, garantie zijn voor ongelukjes. Dus dat ze dan een jump nemen of een draai onder water maken en die voeten die gaan alle kanten op. Nou, dan kan per ongeluk een voet tegen iemand aankomen. En nou, wat je ze dan leert is, joh, als iets per ongeluk gebeurt, kan gebeuren, maar zeg even sorry. Maar ja, het is wel het risico dat een ander pijn heeft. Dan kan ik twee dingen doen. Ik kan zeggen van, oké, er wordt niet meer gezwommen, want dan gaat er gewoon af en toe pijn zijn en dat wil ik niet. Of ik kan zeggen, van, nou, we hebben gewoon sorry. En als het per ongeluk is, dan bidden we voor de pijn. Of geef je een knuffel, dat idee. Soms dan, het zijn kinderen, dus die, dan gebeurt er iets per ongeluk. Maar dan voelen ze dat als een persoonlijke aanval. En dan vinden ze dat het toch expres was. Want jij had niet opgelet. En ze kunnen nog niet helikopter van, oh wacht, we zijn kinderen, we hebben soms die concentratie niet, of we zijn wat impulsief. Nee, dat wordt dan wel serieus opgepakt en dan ontstaat er binnen een paar seconden, milliseconden soms, ruzie. Nou, dan gebeurt het wel eens expres. En als je pech hebt, dan wordt er ook nog wraak genomen. Nou, dat is niet oké, en dan is er ook pijn. En dan is het niet alleen een knuffel, maar dan moet er ook even gesproken van, jongens, hè? Dit is niet de bedoeling. En die pijn probeer je te voorkomen met elkaar. Dus zo is er, denk ik, pijn die ja, gewoon denk ik onvermijdelijk is, maar we wel kunnen zeggen van, oké, maar weet je, je moet wel het risico nemen, want anders kun je ook gewoon niet leven. Ja, als je bang voor pijn bent, dan kun je ook niet gaan sporten. Dan kan je heel veel dingen niet meer doen. En nu heb ik het over het fysieke stuk. Straks ga ik wat meer naar het mentale. Ja, maar net als dat, ja. Als je gaat sporten, dan moet je trainen. Dan moet je soms dingen doen die je spannend vindt, buiten je comfortzone. Je weet dat soms je spieren gaat voelen waarvan je niet wist dat je ze had. En ook dan kun je wel weer bidden tegen de spierpijn. Maar wat ik dan merk aan mijn lijf is dat ja, ik kan bidden tegen die pijn. Of ik kan zeggen van, hey, maar als ik 2 of 3 keer in de week sport, dan verdwijnt die pijn. En als ik 1 keer in de week sport, dan heb ik het elke keer, voel ik het wel. Dus hey, je kan ervoor... dan bidden en denk van, ah, nee, dat wil ik niet. Of je kan op zoek gaan naar van, hé, maar hoe kan ik doortrainen zodat ik een soort van door de pijn heen mijn spieren versterk, zodat dat ze niet elke keer zo te lijden hebben onder het moment dat ik denk, oh, ik ga sporten. En nou ja, daarin is het denk ik belangrijk om, net als met dat badje, hè, dat per ongeluk. Nou, ik denk dat met sporten, dat gewoon in het bouwen aan je lijf, in het, dat daar soms wat spierpijn bij komt. Dat je gewoon ziet van, oh, wacht, ik moet even niet te veel, niet te weinig van mijn lichaam gaan vragen. En juist die balans zoeken. Maar ook mentaal, dat je stappen moet nemen. Dat je denkt, wow, dat vind ik spannend. En dat je dacht, kijk, wat heb ik nodig, zodat ik wel die stap kan zetten, maar dat het niet te spannend voor mezelf is, maar dat ik wel die succesjes kan blijven behalen en die verandering kan blijven aangaan en buiten mijn comfortzone kan blijven stappen, zodat ik verder kom in mijn sport. En daarin is het belangrijk dat je ook weer niet, bijvoorbeeld als je een trainer hebt, dat hij je wel aanmoedigt, dus dit net even dat setje geeft, waardoor je toch net even buiten je comfortabele leergebiedje komt, zodat je verder komt. Maar dat hij je niet onder druk gaat zetten en gaat uitschelden op het moment dat je het spannend vindt. Of dat als je spierpijn hebt van, nou, maakt niet uit, en door, weet je wel. Maar gewoon zegt van, oké, weet je, je hebt nu 1 uur getraind. Dit was net iets te veel, doen we volgende keer 50 minuten en dan bouwen we het weer even terug op van 50 minuten naar 55 minuten naar 60 minuten. Weet je wel, dat je constructief kan bouwen met elkaar, maar niet destructief mensen vernedert om maar er een topsporter uit te krijgen, zeg maar. Dus als het gaat om pijn, kijk ook goed met elkaar van, hey, wat is pijn waar je constructief mee kan bouwen? En wat is pijn wat eigenlijk expres is of wraak of een hele destructieve manier van elkaar verder helpen? Even kijken. We hadden met het fysieke pijn al gezegd, nou ja, bidden voor genezing. Kijk goed van, je hebt zenuwen, die doen gewoon hun werk. Zeg dankjewel. En dan is er weer rust in de tent. Neem die rust ook echt om te kijken van, hey, welke actie moet ik hierop ondernemen? Is dit gewoon een, oh shoot, ik heb mijn vinger per ongeluk aan de oven gebrand. Dan neem je volgende keer toch echt die overhandschoen even. In de plaats van dat je denkt, ik kan het wel. Ja, dus maak plannetjes om goed voor jezelf te zorgen. Kijk naar veiligheid. Versterk wat nodig. Wees preventief. En zorg dat je geen slappe hap wordt. Dus als je rugpijn hebt, je wervels belast zijn, ja, dan moet je misschien wat meer je spieren gaan trainen. Steek er tijd in. Neem tijd om te kijken van oké, wat moet ik doen? En soms is dat oncomfortabel. Of heb je daar helemaal geen zin in? Of wil je helemaal niet minderen met suikers en dat soort dingen? Maar ja, weet je, het is denk ik ook niet de bedoeling dat we de kracht van genezing gaan misbruiken. Zo van, nou, het maakt geen reet uit wat we doen met ons lichaam. We kunnen er toch wel voor bidden. Nee, ik denk dat het wandelen van God in de tuin met ons ook oorspronkelijk bedoeld is om te kijken dat we inderdaad goed voor de schepping kunnen zorgen. En voor ons lichaam en voor elkaar en relationeel. En dat Gods kracht echt is om mensen te redden, om barmhartigheid uit te delen, om herstel te brengen. Maar niet als easy quick fix, zeg maar. Dat God daarin ons echt wel wil laten volwassen worden. En dat het meer is dan gewoon je eigen domme dingen kunnen doen en dan een beetje bidden. Dat zou hetzelfde zijn als dat we, weet ik veel, elkaar allerlei pijn kunnen aandoen, vernederen, misbruiken. En dan zeggen, oh nee, sorry. 7x70 maal, het spijt me. En we leven onder de genade. En als ik sorry zeg, is het weer voorbij. En we moeten elkaar gewoon vergeven. Ondertussen kan ik jou gewoon kapot maken. Maar ja, hè? Even genade. Nou, dat is dus echt gewoon niet wat genade is. Dan heb je het gewoon echt, dat is gewoon echt lelijk. Dus wees daar wel eerlijk over naar jezelf. Van hoe gebruik je gebed? Is het voor je eigen hachie? Of is het om op een liefdevolle manier met jezelf om te gaan en met de anderen om te gaan. En om tot zegen te zijn. In de plaats van egoïstisch. En op het moment dat je fysieke pijn hebt en het niet meteen geneest. Ja, dan is het ook belangrijk dat we daarin leren omgaan met de stress die dat geeft. Of met het omgaan met de pijn die dan blijft. En dat we dat zo constructief mogelijk kunnen doen. Dus dat we daarin constructief handelen. Goed in overleg blijven met God, met artsen, met elkaar. En wat ik al zei, hè, het is denk ik het allerbelangrijkste dat onze eerste natuur is dat we naar God toe gaan. Meneer, wat moet ik doen? Wat kan ik doen? En dat je dat in de kleine dingen al doet, dat met God optrekken, dat een levensstijl wordt, dat niet als er iets groots aan de hand is, dat je dan op dat moment denkt van, oh, ik moet nu naar God toe, terwijl dat helemaal niet in je systeem zit. Heel vaak zitten mensen al 3 keer bij de huisarts, voordat ze überhaupt dan eraan denken dat ze zoiets ook aan God kunnen vragen. En daarmee zeg ik niet dat je niet naar de huisarts moet gaan, maar als het je eerste natuur is, dan kun je daarin veel beter samenwerken. En dat is het mooiste, denk ik. Wat we kunnen opbouwen. Dus dat over fysieke pijn. Dus er zijn verschillende bronnen van pijn. Het is wijs om daarnaar te kijken. Ga niet klakkeloos ervan weg of mee om. Van, lekker bidden en klaar. En daarin ook denk ik het goed kijken naar, ben ik nu aan het vluchten voor pijn en wat voor pijn is het? Of schrijf je het allemaal toe aan God? Van, oh, God wil me iets leren. Nou, daar kunnen we het over hebben. Omdat God kan wel dingen laten. Maar ik denk niet dat God bewust jouw lichaam kapot maakt om daarmee te zeggen van nou, ik wil jou leren pijn te verdragen. Hè, ga dan flink sporten, dan leer je ook dingen verdragen. Of voor jonge kinderen zorgen en weinig nachtrust. Nou, dan fysiek ook een fijne uitdaging. Nee, maar hè, hou het wel reëel. En ga niet voor de... of de fixed mindset. Van nee, het is God die me wat wil leren. En, weet je, op het moment dat je een relatie met God hebt en Gods stem kan verstaan met elkaar, dan kan God heel duidelijk aangeven dat hij meer geduld gaat leren. Want ja, je wordt zo snel boos. Dat kan echt anders. En deze oefening kun je doen. En dit kun je doen om rustiger te worden. Om meer die stress te lager te krijgen. Om kun je opbouwen in de relatie om... Nou, et cetera. Dus God kan gewoon met je meedenken daarin. En bijvoorbeeld als een groep die, waarmee je kan optrekken om kingdom living te doen. En het zou ook eigenlijk een beetje cru en wrang zijn. Zo van, oh, je hebt een ziekte, je hebt heel veel pijn. En je moet ongeveer gissen. Ja, ik vermoed dat God me wel wat wil leren. En geheid dat je wat gaat leren. Over het algemeen, hè, de meeste mensen die een periode hebben van ziekte en bedlegerig zijn. Ja, dan heb je niet heel veel meer te doen dan dat te doen. Dus dan is er ook meer tijd om met God op te trekken. En dat heel veel mensen ervan getuigen. Nou, dit heeft me echt, mijn relatie met God echt verdiept deze periode. Dus ik ben heel dankbaar. Ja, klopt. Maar we hebben als mensen ook gewoon niet het lef over het algemeen om te zeggen, ik ga de komende 3 maanden, gewoon 3 maanden lang, 8 uur per dag, Bijbel lezen, met God bidden, spreken. En ik zet gewoon helemaal die tijd apart voor. Ik hoor dat heel weinig. Je hoort af en toe een jongeren die dan DTS doen. Maar verder hoor ik het eigenlijk niet. Je hoort heel, heel zelden iemand, een bekende spreker of zo, die dan zegt, ja, ik heb echt een heel aantal jaren in mijn kamertje gezeten en uren per dag met God doorgebracht. En nog steeds dat ik echt wel veel tijd investeer in samen zijn met God en in de Bijbel en in gebed. Maar de meeste mensen doen dat niet. Dus dan vind ik het ook heel logisch dat er dan veel getuigenissen zijn van het moment dat mensen met ziekte thuis komen te zitten, dat ze dan ineens tijd hebben voor God. En ik, ja, laten we daar wel eerlijk naar kijken. Dat ja, te maken heeft met eerdere keuzes die we niet gedaan hebben om die tijd te nemen. En niet met het feit dat God dan ziekte geeft. Maar goed, dat is mijn gedachte. Heb gerust ook andere gedachten hoor. Als ik dingen zeg dat je denkt, nou, dat denk ik anders over. Helemaal prima. Ik denk, het grootste doel is dat God wil dat we groeien. Dat we Jezus kunnen navolgen. Dat we leren om niet weg te lopen van pijn. En ik denk als het gaat om mentale pijn, een van de meest heftige is dat mensen bang zijn voor afwijzing. Ik denk dat die echt heel diep zit. Dus denk ik toch ook wel veel meer onveilige hechting dan veilige hechting. En daarmee bedoel ik dat de betrouwbaarheid van degene die jou groot hebben gebracht in je jeugd. Dat gewoon heel veel gebrokenheid is. En in meer en mindere mate. Maar dat toch wel, als ik even aan de mindere mate denk, dat veel mensen bang zijn voor afwijzing. Veel mensen conflictvermijdend zijn. En dat toch ook wel belangrijk is om daarnaar te kijken. Van hey, wat heb ik meegekregen? Wat is kingdom living en hoe kom ik daar? En nou, gewoon ook net als met sporten, kleine doelen maken. Haalbare doelen maken. En gaan oefenen en uit je comfortzone gaan stappen. En dan kan het dus zijn dat je weerstand voelt of afschuw. Maar dat je weet dat als je die weggaat, dat het misschien heel erg naar is. Maar dat daarna het lijden waard is, omdat je de overwinning kan behalen. Dat je niet meer gestrest raakt van verandering van werkplek of van baas. Of van dat er een collega weggaat. Dat je niet meer gestrest raakt omdat je kinderen weer veranderen. Omdat ze groeien. Dat je niet boos wordt omdat je kinderen tot last zijn. En je daarin gaat leren zien van, oh wacht, het zijn gewoon kinderen. Ze zijn helemaal niet tot last. Maar dat het aan jouw beschikbaarheid ligt. En dat een tekort aan beschikbaarheid maakt dat jij nu minder beschikbaar kan zijn en de pijn niet aan kan. Sommige mensen voelen zo intens dat als een kind pijn heeft, dat ze zelf die pijn ervaren en dat niet aan kunnen. Of die troost zelf niet hebben gehad, dus ook die troost niet kunnen geven. Nou, en daarin, nou ga ik al eigenlijk meer naar richting wat heftigere geschiedenis. Van de mensen, als het wat heftiger is geweest in je jeugd. Maar er zijn ook gewoon mensen echt misbruikt, vernederd. Nou, vul maar in. En dan is het heel logisch dat mensen pijn vermijden. Of dat ze soms zitten ze zelfs gewoon helemaal verstrikt in pijn. En is pijn zo vertrouwd. Ja, dat je eerder de pijn opzoekt dan... omdat dat is bekend en dat voelt vertrouwd. Denk aan jezelf pijn doen om mentale pijn niet te voelen. Om in onveilige relaties te blijven. Omdat je denkt dat het voor jou toch niet weggelegd is, een veilige relatie. Of omdat je niet beter weet of dat je niet meer waard bent of... dat je het wel gewend bent, die pijn, die klappen of de vernedering en de afwijzing te verdragen. Nou, daarin is denk ik belangrijk dat we op een gezonde manier omgaan met pijn. Dus dat je niet er compleet voor wegvlucht, maar dat je het leert aangaan en die tolerantie op leert bouwen. Op het moment dat je er helemaal in vast zit, dat je echt leert kijken van hé, maar is dit barmhartig voor mij, maar ook voor degene die... jou aandoet. Soms heb je in een relatie ook gewoon echt een soort visuele cirkel waar je allebei iets in doet. Hè? De een die bijvoorbeeld uitbarstingen heeft en de ander die conflict vermijdt. Ja, beide doen daar iets wat niet oké is. En beide zijn waarschijnlijk toch een soort van pijn aan het vermijden en een soort afwijzing aan het vermijden. En ten diepste op zoek naar geborgenheid, gezien worden, veiligheid bij elkaar. En dit is denk ik ook een van de stukken waarvan ik in het begin zei van ja, weet je, dit is zo persoonlijk. Van hoe ga je om met pijn? Hoe ga je, wat is daarin een juist advies? Dus dit voelt ook wat lastig om concreet in te worden. Omdat... ja, weet je, elk leven is alweer anders. En er zijn twee levens naast elkaar. En je hebt weer iets unieks, een unieke dans. Wat ik wel zie, zijn bepaalde patronen die op een gegeven moment vaker terug ziet komen. En dat is vaak voor mensen ook wel heel lekker. Een stuk erkenning. Oh, wacht, dat speelt ook bij ons. Ja, oké. En de kunst is denk ik, als het gaat om relatie, dat je samen kijkt van, hé, maar welk patroon houdt ons klem en gevangen? En hoe kunnen we dat veranderen? En daar noem ik hem alweer, dat is dus veranderen. Nou, en veranderen doet pijn. Want je moet afscheid nemen van het bekende, in het onbekende stappen. En dat is voor sommige mensen echt heel beangstigend. Ook zeker als het gaat om bijvoorbeeld emoties. Zoiets van, ja, weet ik veel wat er dan gaat gebeuren. Meestal ken ik mezelf dat ik alleen maar explodeer. Dus ik ben heel bang voor emoties. Nou, dat is vaak dat je het eigenlijk opkropt. En niet op een gezonde manier hebt leren kanaliseren, leren uiten. Dus dan klopt het zich ook op. En als het dan eruit komt, dan explodeert het ook. Dus dat is ook eigenlijk een self-fulfilling prophecy. Dat je bang bent voor emoties. En ook terecht bang, want het explodeert gelijk op het moment dat je emoties ervaart. Waarbij boosheid eentje is die ook eigen emotionele pijn vermindert. Dus boosheid is pijnverlagend, zou je kunnen zeggen. Wat niet handig is, omdat het vaak ook weer destructieve gevolgen heeft. Boosheid is wel een krachtige emotie om de verandering in te kunnen gaan. Maar dan moet je hem de juiste kant op sturen, zeg maar. Dus het is ook echt niet zo dat boosheid Het staat ook in de Bijbel, hè? Boosheid is oké, maar zondig niet in je boosheid. Boosheid is echt wel een kracht vooruit. Dus dat is niet iets om niet te mogen zijn. Wat je ook soms in kerkelijke kringen wel ziet. Van, we mogen niet boos op elkaar zijn. Alles spijs en vree. Nou, dat is heel vaak heel destructief. Dus dat moet je niet doen. Want boosheid is ook juist. Je kunt zeggen, oké, ik wil niet dat je zo met me omgaat. Hoe jij tegen mij praat vind ik gewoon niet tof. En ik wil dat het stopt. Ja, als mijn kinderen elkaar in het zwembad, weet ik veel, knijpen. Omdat ze per ongeluk toch te hard tegen elkaar zijn aangebotst. En ik ga, nou jongens, hè? Ik wil niet dat er geknepen wordt. Nee, dan is het gewoon, en nu stoppen. Jij daar. Weet je wel? Anders dan eerst even uit elkaar. Okay, en daarna, oké, wat is er aan de hand? Vertel. Maar die boosheid maakt dat ik even mijn stem kan verheffen. Dat ik hun aandacht krijg. En dan kan ik hun ook gaan horen van oké, wat maakt nou dat je te ver ging? En welke afspraakje kunnen we maken zodat het weer gezellig wordt met spelen? Dus boosheid is zeker wel iets wat we mogen gebruiken. Maar zondig niet. Hè? Dus ik had ze ook allebei een knal voor hun kop kunnen geven. Van, wat denk je dat jullie doen? Ja, nou, dat is niet zo constructief. Ik noemde in het begin al een van de dingen die voor heel veel mensen meespelen, is je persoonlijk aangevallen voelen. Als ik kijk naar ontwikkeling, zie ik dat ook wel in de ontwikkeling van kinderen langskomen. Dat ze dingen op zichzelf betrekken. En de kunst is om daar als ouders je kind in te begeleiden, om dingen te leren plaatsen. Het kan ook zijn dat er een fase is waar een kind alles buiten zichzelf legt. Ook dat is weer een fase om kinderen in te begeleiden. Maar ik denk dat in praktijk heel vaak die emotionele ontwikkelingsbegeleiding mist. En dat dan toch bepaalde conclusies blijven hangen. Of dat we niet verder kunnen groeien omdat we er niet toe uitgedaagd worden, niet in begeleid worden. En ja, dan hebben we dat ook nog als volwassenen. En dat persoonlijk aangevallen voelen is vaak doordat mensen dan in de weerstand schieten. Of ontkennen of vluchten. Of bevriezen niks meer durft te doen. En ik denk dat het heel goed is als we daarin gewoon open durven te zijn. Wanneer voelen we ons persoonlijk aangevallen? En dat hoef je dan niet meteen naar de hele wereld. Maar zoek even een paar mensen die je kan vertrouwen. Maar die niet alleen jou over je bolletje aaien. Maar ook durven te confronteren. Van, hey joh, ik zie dit en dit. Maar je trekt het je heel erg aan. Of je legt het heel erg buiten jezelf. Maar ja, dan zou je daar ook anders naar kunnen kijken. En leer kijken naar jezelf en naar anderen. En luisteren naar jezelf en anderen zonder oordeel. Maar ga eerst echt eens even onderzoeken. Van wat is er aan de hand? En zeker omdat als mensen dingen zo anders kunnen beleven. Of anders verwoorden. Terwijl we soms precies hetzelfde bedoelen. Of precies hetzelfde zeggen. Maar totaal wat anders bedoelen. Dus het is echt wel belangrijk dat we goed gaan kijken, luisteren en daar ook de tijd voor nemen. En niet te snel conclusies trekken en daarna handelen. Ik denk de meest domme dingen waar ik spijt van heb, is dat ik of in mijn boosheid snel iets roep. Dat ik denk, oh, dat is echt niet tactisch. Of dat ik te snel een conclusie trek. En ik denk dat, dan ga je eigenlijk gewoon boom fixed. En meestal is dat gewoon niet handig. En hoe meer ik leer om gewoon te kijken, te beschouwen. Maar ook wel dat ik met mijn man wel eens erover heb. Dat iemand in een bepaalde situatie zit. En dat we dan bepaalde dingen niet snappen. Maar dan denk ik van, oh ja, maar wacht. Hoe deden wij dat toen? En wat wisten wij toen allemaal niet? En dat helpt je zo om begrip te hebben voor de ander. En om in te kunnen leven. En we kunnen niet in alles helemaal inleven. Omdat ja, sommige mensen zijn ook weer zo anders. Dan is het ook weer nieuw. En dan is dat weer verkennen. En dan is het leren kennen. En dat is iets moois, denk ik. En dat zonder oordeel leren leven. Dat is denk ik echt zo belangrijk. Dat wij als christenen God centraal zetten. En die boom van goed en kwaad niet centraal zetten. Daar hebben we ook een studie over trouwens. De boom van goed en kwaad en oordeel. Maar om dat in elk facet van je leven te krijgen is echt wel spannend en een ding. Maar ik denk zo wijs. En ik, als het gaat om pijn, ja, dit vind ik echt een dingetje waar, hè, dat persoonlijke aangevallen voelen. Dat is gewoon van, laat mij geen pijn doen. Maar wat als, ja, je leert dat wel te hebben. En dat soms je kat onbegrepen voelt. Of dat je beschuldiging naar je hoofd geslingerd krijgt. En dat je dat dus gewoon verdraagt. En nogmaals, hiermee bedoel ik dus niet dat als jij in een ontzettend destructieve relatie zit, waarbij je vernederd wordt, geslagen wordt, verkracht wordt of wat dan ook, dat je kan zeggen, nee, ik verdraag het mantel der liefde. Nee, dat is gewoon no-go. Dat is niet de bedoeling. Dat is echt niet wat ik bedoel met leren verdragen in liefde. Dat is meer dat je kan zien van, hey, wacht, de ander zit gewoon niet lekker nu in zijn vel. Choose your battles. Judo. Van kijk, ga niet overal op in, maar zeg van oké, dit stukje verdraag ik even en dat stukje spreek ik je op aan. Ik zie dat je aan het groeien bent en ik ondersteun je daarin. Maar in jouw groei, ja, kan je mij ook, net zoals kinderen, dat je dan denkt van ja, je krijgt je weer een beschuldiging naar je hoofd. Je denkt, ah, je doet dit niet of nee, ik mag niet opblijven. En dat je dan denkt, maar kijk eens wat je hebt. We hebben een onwijs leuke dag gehad. En dan is net het laatste stukje of zo en dan is het weer niet goed. En in plaats van dat je dan persoonlijk aangevoelen valt van, oh, ik ben geen goede moeder. Je denkt, ja, het is een kind en die overziet het nu even niet. Die is gewoon nu aan het strijden voor een half uur later naar bed mogen. En het op die manier dat verdragen. En als je dat leert, dan leer je ook steeds meer van, hé, maar wat is nou echt een persoonlijke aanval? En wat is, en als je dan al echt persoonlijk aangevallen wordt, dat je ook het hebt opgebouwd van, hé, ik kan die eerste pijn kan ik doorstaan, omdat ik dan daarover kan spreken met een paar andere mensen. Of gewoon weet van, oké, ik ga gewoon stille tijd houden, dan laat ik de persoonlijke pijn, leg ik dan in Gods handen en die kan mij dan weer helpen genezen en een helder inzicht geven wat ik moet doen, kan doen of even moet laten. Er is een time and a place. God kan ook overzien van wat kan iemand aan. Dat is niet een vrij brief om maar conflict te vermijden. Maar wel liefdevol van oké, soms heeft iemand al aardig wat op zijn bordje. En nou, stress maakt soms dat je domme, stomme dingen doet of zegt. En ik denk wel dat als het even kan, dat het goed is als we elkaar daarop aanspreken. Maar ja, soms kan je ook zeggen van oké, weet je, hij of zij is nu hiermee bezig. Daar blijf ik me op aanspreken en dat andere laat ik voor nu nog even liggen. Dat komt later dan wel. Dus dat is echt totaal iets anders dan gewoon in een vicieuze cirkel vastzitten van vernedering, mishandeling, misbruik. Dat moet gewoon stoppen. En ook dat kan heel heftig zijn, want dan, wat zet je op het spel? Zoek daarbij echt hulp. Mensen die dat snappen, die samen met je kunnen kijken van, is de wereld wel gelijk roepen van, je moet gewoon weg bij hem of haar. Of de kerk. Nee, je moet blijven. Je kan niet wat God samen heeft gebracht. Nou, laat dat roepen. En ga gewoon echt oprecht kijken van, maar wat is jouw situatie? Wat kan jij aan? Hoe is jouw relatie met God? Hoe zit de relatie met die ander met God? Waar zijn mensen aanspreekbaar? Hoe veilig is het voor de persoon in kwestie? Hoe veilig is het voor de kinderen als die eventueel aanwezig zijn? Wat is nu wijsheid in deze situatie? En ik ga er verder ook dus geen uitspraken over doen van, oh, dit is wijsheid of dat is wijsheid. Nee, wijsheid is samen met God en met anderen gaan kijken, oké, wat is nu wijsheid in deze situatie? En waarmee, op welke manier kan ik leren, kan de ander leren, kunnen we elkaar helpen om meer en meer op Jezus te gaan lijken. En op welke manier kunnen we deze destructie stoppen. En wat is haalbaar? En vanuit daaruit kun je keuzes maken. En dan is daarin denk ik ook gewoon belangrijk dat je dus niet pijn gaat vermijden. Want die pijn is er al. Het is al een bende. Dus het zijn ook vaak van die... niet eerlijke gedachten. Maar dat is ook... komt denk ik ook gewoon door... moet je ook niet heel streng nu op jezelf zijn. Van zie je wel, je denkt ook irreëel of zo. Maar stress en angst... dat geeft je niet het meest heldere denken, zeg maar. Dus wees ook daarin lief voor jezelf. En maak het bespreekbaar. En ik denk het bespreekbaar maken is vaak voor de meeste mensen al uit je comfortzone stappen. Dus ga dat maar doen. Op het moment dat je heel veel moeite hebt met bepaalde dingen of bepaalde emoties of met verandering. Maak ook dat bespreekbaar. En je bent niet een watje op het moment dat je ergens moeite mee hebt. Ik denk dat het juist heel krachtig is. Mocht het wel een omgeving zijn die niet veilig genoeg is om dat te vertellen. Ja, zoek dan een omgeving waar dat wel is. Waar je niet wordt vernederd zodra je een stukje kwetsbaarheid op tafel legt. Dus leer kijken, luisteren zonder oordeel. Maar kijk, luister. Leer conflict hanteren. Echt, de meeste mensen hebben het niet geleerd. Dus je bent niet de enige. Ga op zoek van, hoe ga je ermee om? Zoek voorbeelden op. Zoek oefenrelaties op. Leer sorry zeggen. Of je het nou bedoeld of onbedoeld hebt. Wees mooi met je sorry. En dat ook echt leren doorleven. En dat is gewoon heel, heel krachtig. Op het moment dat er een mentale pijn is door een breuk in een relatie of in een verwachting die niet uit is gekomen of totaal anders bleek te zijn, ja, is het ook gewoon belangrijk om een tijd van troost en rouw te zoeken. Dat is pijnlijk. Vlucht er niet van weg, maar leer dat aangaan en leer dat omarmen. Leer dat samen met anderen en met God te doen. Leer daarin afscheid nemen. Leer in te kunnen kijken naar de toekomst. Naar hoe schakel je. En check ook bij een breuk of bij na de situatie de schade bij de omgeving. En denk daarbij wel aan loyaliteiten. Dus dat je... kijkt van, als bijvoorbeeld ouders uit elkaar gaan, wat betekent dat voor vrienden, voor familie, voor kinderen? En denk aan loyaliteit, bijvoorbeeld dat kinderen gewoon... in het ene kind is het andere kind niet, maar over het algemeen zijn kinderen heel loyaal. Dus als ouders aan ze vragen van, vind je het lastig? Of vind je het heel naar voor ons? Of... dat kinderen ook vaak juist zullen praten naar... Oké, mijn papa of mama vindt dit lastig. Mijn papa of mama heeft nu pijn. Ik wil niet dat ze pijn hebben. Dus ik ga iets zeggen waardoor ze minder pijn hebben. Kinderen zijn heel loyaal en zorgen over het algemeen heel goed voor emotioneel voor de ander. Dus wees daar ook bewust van. En een scheiding is... Een breuk is sowieso... Doet dat iets met... op het level van hechting en betrouwbaarheid. Daar kan je gewoon niet omheen. En daarin is het gewoon belangrijk om daar ook tijd te investeren. En ook daarin je eigen pijn aan te gaan. En niet voor weg te lopen. Ja, je hebt daar deel aan. En neem je verantwoordelijkheid daar dan ook in. Zeker naar kinderen toe. Ook al doet het pijn. En op het moment dat jouw pijn nog te groot is. En je merkt dat je kan niet beschikbaar zijn voor kinderen. Schakel dan anderen in. Dat je niet je kinderen laat verzuipen in de emoties. Maar als jij het niet kan, ja, regel tante, oom, vriend, vriendin. Iemand waar het kind zijn verhaal kwijt kan. Even kan, weet ik veel, zijn verhaal kwijt kan, zei ik. Maar ook, ik zit te denken aan kinderen die soms gewoon echt even energie kwijt moeten. Waar ze gewoon even lekker zichzelf kunnen zijn en druk kunnen zijn en uitgedaagd worden, gezien worden. Je kan niet alles als mens, maar wat we wel kunnen doen, is in welke situatie dan ook gewoon om hulp vragen. En dat is niet zwak. We zijn gewoon niet geschapen dat we alles zelf kunnen. Dat wordt wel gecommuniceerd in de maatschappij. Van, hey, je moet helemaal zelfstandig en zelfstandig in de maatschappij. En zelf dit, zelf dat. Maar ik denk dat dat niet klopt. Ja, het is heel fijn als je je eigen huis kan schoonhouden. Je werk kan doen, je financiën kan doen. En dingen kan regelen. Absoluut. Er is wel zelfstandigheid. Maar alles zelf doen. We zijn groepsmensen, groepsdieren. En er zijn mensen die isolement opzoeken. Nou, en daarbij denk ik dat een heel aantal dat wel redelijk kunnen. Maar ook een heel aantal doen om conflicten en prikkels te vermijden. En daarmee toch een soort van makkelijke weg kiezen. Alhoewel die soms qua waar je woont dan niet de makkelijkste is. Dus dat is ook wel weer een uitdaging zoeken. En dat is ook wel weer mooi. Dus weet je, ook hierbij is, ja, je kan niet hier iets generaliserend over zeggen. Omdat ik ook gelijk weer aan een hele verschillende soorten situaties denk. Dan denk ik, ja, maar bij die is het zo en bij die is het zo. En ik weet ook niet precies het verhaal. En maar ik denk het belangrijkste van omgaan met pijn is dat we het niet ten alle tijde gaan lopen vermijden. Welke pijn dan ook, fysiek of mentaal. En dat de kunst juist is om groot op te groeien. Hè, om volwassen te worden in geloof en in wie we zijn. Als groep Jezusvolgers. En dat het heel mooi is als je voor elkaar kan bidden. Om gebed kan vragen. Maar het is ook heel goed dat je het op een gegeven moment daarin weet van, oké, weet je, als iemand naast me ziek is, ik kan gewoon voor diegene bidden. Ik heb dezelfde Heilige Geest. En hoef ik niet de hele groep voor in te schakelen. Maar ik kan dat gewoon doen. En ik ga niet voor elk wissewasje iemand vragen om te bidden voor mij. Maar ik maak daarin kan ik ook gewoon zelf kijken van, wat kan ik doen? Wat kan ik veranderen? Wie of wat heb ik daarbij nodig? Dat stukje niet dat bidden gebruiken om je eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want tegelijkertijd is het heel vaak zo dat er ook heel veel mensen zijn die juist niet voor die kleine wisselwasjes willen bidden, maar alleen voor de echt grote dingen. Terwijl Jezus wil een leven met jou. Jij in hem, hij in jou. En gewoon alles samen doen. Dus ook die kleine dingen, die zijn voor hem net zo belangrijk. En die grote dingen zijn voor hem net zo peanuts om te genezen dan als de kleine dingen. En of te vertellen van, hey, maar wacht, je hebt daar een bepaalde schade opgelopen. En dat heeft jouw lichaam heeft daar nog gewoon steeds last van. Die vertelt dat verhaal. En jij hebt het weggestopt, maar je lijf vertelt het verhaal wat jij niet durft te vertellen. En ik denk dat daarin lichamen echt heel bijzonder zijn in het kunnen vertellen van wat we hebben meegemaakt. En en daar het werkt allemaal op elkaar in. Want als je last hebt, je hebt je teen gestoten. Nou, dat kan echt flink in de weg zitten. Waardoor je mentaal weer minder kan zitten. Je kan mentaal minder zitten, waardoor je lichaam weer minder gaat zitten. Dus het is ook niet van, oh, zo precies, dat is het. Maar onderzoek het. En en wees eerlijk over pijn. Durf het echt met een lichte bescheiden van, hé, wat voor pijn is dit? Hoe ga ik ermee om? Vlucht ik weg voor pijn? Ben ik bang voor afwijzing? Ben ik bang om te vallen? En dan niet meer ervoor gaan vluchten, maar gaan plan maken. Hoe je daarin kan groeien. Hoe je daarin zelf en samen steviger in kan staan. Meer ervaring op kan doen. Zodat je ook meer kan dragen en verdragen. En ik denk dat we daarin ook dan kunnen gaan zien hoe krachtig we kunnen gaan worden als christenen. Als Jezusvolgers. En hoe we het gebed nog krachtiger kunnen gaan gebruiken. Hoe we sterker worden mentaal. Hoe meer we in balans kunnen komen. Hoe meer we relationeel ook sterker kunnen worden met elkaar. En we gaan ontdekken hoe dat dan eruit ziet en hoe we daar komen. En dat we de genade gebruiken om inderdaad het fundament om dit proces aan te gaan, te nemen. Niet als excuus, maar echt als fundament om te groeien en om samen te ontdekken. En om sorry te zeggen als we iets te hard in iets bespreekbaar hebben geprobeerd te maken. Of toch... niet op een hele fijne manier. Maar dat het wel een poging was tot. En dat je dat ook kan uitleggen aan elkaar. Van, oh ja, nee, daar werd ik toch te boos. En sorry. En blijf oefenen. En blijf eerlijk naar elkaar. Maar denk wel na. Neem ook de tijd. Neem de rust voor reflectie. Neem rust om te bidden. Voor, oké, wat is wijsheid? Wat ga ik bespreken? Hoe ga ik het bespreken? Vul jezelf met de dingen van God. En kijk daarin ook in de kleine dingen. Wat voor dingen kijk je, lees je? Hoe spreek je over elkaar? Wat spreek je zelf uit? En dus dat je echt investeert in je leven. Zodat als het erom gaat, dat je er kan staan. Ja, net zoals dat een leger oefent en traint en traint en traint en traint. Totdat ze op missie gaan en dan moeten ze staan. Echt, het is echt kansloos om mensen zomaar mee te nemen. Oh, we gaan op missie. En die mensen weten niet wat ze moeten doen. Die zijn niet fysiek getraind, die zijn niet mentaal getraind. Dus het is echt heel belangrijk om goed te trainen. En dan heb je ook nog de situaties waarin ook zelfs getrainde mensen dingen kunnen meemaken. Wat ze toch... een te hoge stress geeft of toch iets traumatisch gebeurt. Dat je dan ook kijkt met elkaar van... oké, hoe kunnen we de ander helpen om hiervan te herstellen, te genezen... en weer te kunnen opbouwen en heropbouwen. En ik denk dat echt een van de dingen is in onze maatschappij... dat we daar tijd voor uittrekken en geduld voor uittrekken. En... op een liefdevolle manier met elkaar omgaan. Op een creatieve manier met elkaar omgaan. Dat we niet vast blijven zitten in patronen. Maar dat we durven verandering in te gaan. Om te kijken van wie heeft wat nodig. En misschien heeft Pietje A nodig en Truusje B. En dat we dan zeggen, ja, we deden het altijd op een manier A. Maar wat doe je dan? Blijf je dan bij A hangen? Of durf je dan ook B te gaan uitvoeren? Dus ik hoop dat dit wat inspiratie heeft gegeven. En dat het je in ieder geval aan denken heeft gezet over hoe wil jij omgaan met pijn. Hoe heeft God het bedoeld? Ik heb denk ik veel meer algemene dingen gezegd in deze studie dan dat het echt een Bijbelstudie is geweest. Maar wat wel interessant is om zelf Bijbelse... verhalen te gaan bekijken van hey, hoe wordt er omgegaan met pijn, hoe doen de mensen dat, hoe gaat Jezus daarmee om. Hoe kan ik mezelf trainen? En daarbij hebben we ook gewoon Gods geest, de wapenrusting, elkaar en God zelf. En denk ik dat we echt meer kunnen dan het vluchten voor pijn stemmetje ons wil vertellen. En en daarbij ook niet onnodig pijn te gaan zitten lijden. Want het is ook niet zo van, oh, hoe meer ik pijn leid, hoe meer ik een martelaar ben voor God en hoe belangrijker. Houd wel serieus en sla er ook niet in door. Ik denk dat de wijsheid daarin belangrijk is. Nou, heel veel zegen. En schroom ook niet om mensen op te zoeken om hierover door te spreken. Op kring of in je gezin of met een vriend of vriendin, met een mede-Jezusvolger.
Oké, wat sprak jou aan? Wat popte bij jou op? En waar wil je beginnen met groeien? Maak het concreet. En ja, neem samen de tijd om te bidden of God je kan laten zien hoe wat. En bijna altijd is het zo dat God zeker je bemoedigt. Maar hij is ook eerlijk en kan ook gewoon echt de vinger even op de zere plek leggen. En wees daar niet bang van. Voel het niet als een persoonlijke aanval, maar echt als een liefdevolle leraar die zegt, liefie, hier is jouw pijnpunt. En als jij dit overwint, dan is dat echt heel erg helpend. Want je kan het voor jezelf, kan je heel veel regelen. Als je niet van verandering houdt, dan kan je altijd alles hetzelfde, alles heel controleerbaar houden. Maar de vraag is, hoe gelukkig is je partner? Hoe gelukkig zijn je kinderen? En kun je echt genieten? Of ben je constant aan het zorgen en aan het controleren? En leef je wel echt? Of is het, als het verandert, word je dan woest? Ja, hoe mooi is dat? En dus als God de vinger op de zere plek legt, vlucht er niet van weg. Maar zie het als een betrokken vader die je ziet en jou wil helpen om uit jouw kooi te komen. Die wil helpen dat je emotioneel op kan groeien en groot kan worden. En volwassen kan worden. En niet meer vastzit in de controledrang. Waarmee je en jezelf hebt en eigenlijk, kan ik wel zeggen, altijd ook andere slachtoffers maakt. Nou, dan sluit ik bij deze de studie af. Heel veel zegen. En ik noemde in deze studie ook nog een aantal andere studies die op de website staan. Mocht je daar nog naar willen kijken, dat waren de boom van goed en kwaad en een oordeel en de studie over de wil van God.